Welkom bij de podcast De Organisatierevolutie. Deze podcast gaat over organisatieveranderingen, digitale transformaties, DevOps, Agile, eigenlijk alles wat je nodig hebt om wendbaar te worden. En we gaan het ook hebben over mensen en de menselijke kant daarvan. En kijken of we in deze podcast interessante onderwerpen kunnen bespreken waar organisaties tegenaan lopen. En kijken of we daar ook oplossingen voor kunnen bespreken. We gaan het doen met verschillende gasten. Vandaag is Andy Wijman te gast. En we gaan samen deze podcast doen. We kijken naar vooral de technologische kant ook van transformaties. Wat komt er bij kijken? En ook de gedragskant die erbij kan kijken. En op die manier proberen we antwoord te geven op heel veel vragen die er zijn. En ook kijken of we een stukje humor in verandering kunnen brengen. Welkom.
Top, dankjewel Dave. Ja, en vergeet ook niet bij te vermelden dat we natuurlijk ook terug gaan kijken en ook vooruit. We nemen ook de trends mee van de afgelopen tijd. En die wij natuurlijk ook voorzien, die bruikbaar zijn.
Zeker. Maar kan je even voorstellen, Andy? Tuurlijk. Wat heb je allemaal meegemaakt?
Andy Wijman, mijn specifieke kennis zit in de hoek van technologie, waarbij we eigenlijk kijken naar de architectuur, maar ook de development kant, de operations, security, quality assurance, dus eigenlijk de totale technologische organisatie. Ja, en daar ben ik al de afgelopen 10 jaar mee bezig. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En vooral daar de performance volgen, daar kun je me voor wakker maken.
Ja. En bij welke organisaties heb je onder andere gewerkt?
Eneco is een mooi voorbeeld ervan. Ja. Daar verschillende bedrijfsonderdelen gezien. Dus ook de tradingkant, maar ook de assetkant. Ja. Naast de commerciële kant, waar iedereen denkt altijd maar gelijk aan de hele commerciële kant. Nee, ook echt de tradingkant.
Ga ik straks wat over vertellen, de commerciële kant.
Ja. Ja. Tenet hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Reisbedrijven zoals Rikshia Travel. En op dit moment ben ik ook bezig bij Elsevier. En Elsevier kennen we natuurlijk van zo'n mooie magazine, maar die zitten heel erg in de research tech met allerlei projecten en bedrijven over de hele wereld. Ja, dus dat is hartstikke mooi, ook om dat mee te nemen. Hoe neem je nou bedrijven mee waarbij ze eigenlijk teams en medewerkers over de hele wereld hebben? En dan nog eens weten te performen. Dat is natuurlijk een uitdaging.
Ik kan me voorstellen dat het wel complex is, al die internationale culturen bij elkaar.
Ja, is leuk. Leuk, al die tijdzones erbij ook. 8 uur verschil, maakt allemaal tegenwoordig niet meer uit. Met de juiste technologie. En jij Dave, vertel eens wat.
Ja, ik ben Dave Boeren. Ik heb misschien een bijzondere achtergrond. Ik kom altijd uit de commercie. Dus eigenlijk al 17 jaar bij PostNL gewerkt. Commercieel verantwoordelijk geweest voor afdelingen marketing, sales, communicatie. Misschien wel 10, 15 jaar geleden geroken aan Agile. Toen werd ik product owner. En vanuit een leverancier die zei van we moeten wat ontwikkelen. En dan word jij onze product owner. Daar alles geleerd wat een product owner goed kan doen en niet goed kan doen. Ik zat er nog steeds op als een soort projectleider. Dus ik kreeg behoorlijk wat feedback en veel geleerd. En dat stook ook wel aan. Dus toen dacht ik bij mezelf, wel mooi om met die teams aan de slag te gaan. En op een andere manier in high-performing teams samen te werken om resultaten op te leveren. Dus dan heb ik bij PostNL een aantal scrum teams neergezet. Online teams en eigenlijk ook wel daar misschien wel mijn meest ideale DevOps teams gezien. Architecten zaten erin, goede ontwikkelaars, functioneel beheerders, informatieanalisten. En een super product owner daarop. Dat werkte als een trein. En we gingen zo hard en we konden alles bereiken daarin. Als je dat een paar jaar hebt gedaan, dan toen merkte ik ook wel, je hebt meer nodig. Niet alleen maar een paar teams inzetten, je hebt ook als organisatie gewoon een omgeving nodig waar die teams ook goed in kunnen functioneren. Dus ook veel meer lange termijn. Een stukje cultuur wat erbij kon kijken, leiderschap. En toen merkte ik wel van dat ga ik hier niet bereiken. En ik vond het spelletje wel super leuk, dus toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen heb ik jou leren kennen bij Eneco. Daar ben ik toen gevraagd voor de commerciële transformatie. Ik kwam uit de commercie en zeiden van als je iets met Agile kan en iets met Teams, misschien moet je dat maar een keer proberen. Daar is super, super succesvol in geweest. En heel mooi eigenlijk marketingteams met communicatie en online eigenlijk zorgen dat ze heel goed samenwerken en snel producten opleveren. En een mooie stap daarin was dat we eigenlijk de helft van het werk wat ze allemaal op hun planning hadden staan, hebben we gewoon weggegooid, ruimte gemaakt voor de dingen die belangrijk zijn. En toen gingen ze ook daadwerkelijk snelheid maken en dingen opleveren. En dat was een hele mooie springplank. Toen hebben we ook de IT-transformatie was toen opgestart. En toen dachten we, dat brengen we mooi bij elkaar. En van hoe werk je nou goed als business en IT bij elkaar? En hoe zorg je nou dat je niet alleen maar met een interface met elkaar werkt, maar hoe zorg je nou ook dat je daadwerkelijk al je plannen goed afstemt en vooral die feedback die je nodig hebt om goed om die snel op te halen. Nou, dat was echt wel een soort stepping stone voor, ja, hoe ga je nou organisatieveranderingen doen? Want dan kom je echt wel op, hoe ga je nou organisaties inrichten? Hoe ga je teams aan elkaar verbinden die in verschillende lijnen vallen? Nou, en dan ga je nadenken over value streams, hè, dus hoe stroomt de waarde, customer journeys, allemaal dat soort aspecten. Nou, bij Eneco hebben we daar superveel gezien en gedaan. En dat doe ik de afgelopen jaren alleen maar. Ja, dus bij Albert Heijn, bij Tennet ook en de laatste 2,5 jaar bij NS. Ja, dat zijn supergrote, complexe organisaties, ja, die best nog wat te doen hebben. Zijn heel succesvol in hun dienstverlening, maar snappen ook wel dat ze echt wel een volgende stap moeten zetten in hoe kan je nou snel waarde opleveren. En dat is wat moeilijker dan alleen maar een paar teams neerzetten. Dan kom je echt op wat jij mooi zegt over architectuur. Kunnen we daadwerkelijk ook echt alles ontwikkelen wat we willen ontwikkelen? En kunnen we dan ook die autonomie die we vaak nastreven van teams en afdelingen, kunnen we die ook bereiken? En dat vraagt ook een heel ander gedrag. En dat is ook een belangrijk onderdeel in deze podcast. Dus leiderschap, gedrag, gedrag van medewerkers. Hoe vult dat nou aan? We zijn snel geneigd om toch de organisatie te tekenen. Daar vragen we vaak hele mooie consultancybedrijven voor. Die tekenen een mooi model en dan zeggen we, nou, dan zijn we eigenlijk klaar. Ja, maar dan begint het spelletje pas. En we willen juist ook kijken van, werkt het model dan daadwerkelijk op de werkvloer? Nou, dat soort aspecten, hè, dus een klant meenemen op die reis. Hoe ga je nou van of een design of van een idee daadwerkelijk ook je organisatie wendbaar maken? Hoe meet je dat ook? En hoe zorg je dat je dat vooral feedback gedreven ook doet? Er is ook onze veranderaanpak daarin is ook wel heel cruciaal. Dus we experimenteren. Doen het niet meteen de hele organisatie kantelen, maar proberen per afdeling of per teams daadwerkelijk het model of de hypothese die je hebt op deze verandering vaak goed te valideren. En dat is best wel lastig, die data om die op te halen. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Hoe gaan we om met data? En we zien ook daadwerkelijk in organisaties dat het best nog wel ingewikkeld is. Van hoe kom je nou van idee tot daadwerkelijk je organisatie goed laten functioneren? En wie is er allemaal bij betrokken? Hoe verloopt de communicatie? Hoe verloopt de HR-processen daarin? Nou, dus allerlei onderwerpen die we in deze podcast en in de volgende podcast allemaal gaan behandelen.
En er komen ook nog allemaal gastsprekers over, ja, vroeger natuurlijk. Hè?
Klopt.
Dus niet alleen wij die eigenlijk aan het woord zijn, maar eigenlijk allemaal deskundigen en ervaringsdeskundigen op hun gedeelte, om het zo maar te zeggen.
Ja, zeker.
Dat is hartstikke leuk. Ik heb er zin in.
Ja.
Maar toch even naar jouw ervaring gekeken. Wat vond je het allerleukste dan?
Wat ik het allerleukste vond was de eerste PI-planning die we bij Eneco deden.
Ja, die komen heel goed herinneren. Ja,
ja. Dat was wel een heel spannend verhaal. Misschien niet voor de luisteraars, maar wel voor ons. Want we zaten heel erg van, ja, hoe gaan we nou business en IT aan elkaar knopen? En dan zorgen we nou dat we niet alleen maar snel zijn met elkaar, maar de juiste dingen doen. En dat veronderstelde wel dat we met elkaar het gesprek aan moesten gaan. Dan is het wel handig als die teams ook met elkaar praten. En ook goed werken vanuit een goede lijst, vanuit de organisatie, een goede richting. Dus dan hadden we het idee van, nou, dan gaan we al die teams op elkaar zetten. En dat waren iets van 21, 22 teams. Dus dat is best wel een grote bezigheid. En toen zeiden we van, tegen Eneco zeiden we van, oké, dat gaan we gewoon in 2 dagen doen. Dus we gaan het goed voorbereiden. En we gaan zorgen dat we al die teams 2 dagen in een ruimte stoppen. En die gaan met elkaar het beste plan maken wat ze op dat moment kunnen.
En om hoeveel man ging het ook weer, Dave?
Volgens mij bijna 200.
Ja, 200 waren het. Ja. Ja, we hadden toen een hele begane grond aan de eerste verdieping. En zelfs een deel van de tweede verdieping hadden we bezet.
Ja,
klopt. Ja, hartstikke leuk.
Nee, dat was, we hadden toen het externe pand, de eerste PI-planning.
Zelfs nog.
Ja. Toen moesten we een locatie zoeken en toen was er eigenlijk bij Eneco zelf niet voldoende ruimte. En toen vonden we dus een locatie 50 meter verderop.
Was het ook niet dat we dat last minute toen achterkwamen? Dat we toen die reservering hadden gedaan en dat de facilities zeiden, dat gaat niet passen wat jullie van plan waren.
Klopt.
Maar het is hartstikke mooi als je met zoveel teams eigenlijk die silo's kan doorbreken daar. Hè? Want je zegt het wel, business en IT aan elkaar knopen, maar zo makkelijk is het nog niet.
Nee.
Helaas.
Ja. Nee, en het mooie was dat de organisatie vond het ook wel redelijk spannend. Van wat kost het allemaal? Die vragen kreeg ik. Hè? Je hebt 200 mensen in 1 keer 2 dagen lang van hun werk afhouden. En dat is natuurlijk altijd een heel interessant vraagstuk van wat kost het eigenlijk, hè, überhaupt om resultaten op te leveren als je die mensen niet bij elkaar zet? Hoeveel tijd gaat er verloren aan overleggen? Dus dat was wel een heel mooi gesprek wat we hadden. En toen zeiden we, laten we het ons in ieder geval proberen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Hè? Dan als het niet succesvol is, dan stoppen we ermee. Dat is ook mooi van een experiment. En toen hebben we ook iedereen uitgenodigd, nu ik op de eerste dag en de tweede dag ook, ook directie. En ja, toen merkte ze welke energie er vrij kwam, welke gesprekken er gevoerd werden. En dat was echt wel een hele mooie stap vooruit. En nou, toen werd ook wel aan het eind van de eerste dag gezegd van nou, we hebben het eigenlijk al min of meer geëvalueerd, maar dit gaan we gewoon blijven doen. He, dus dit is wel echt iets wat we graag als organisatie willen blijven zien.
Vanuit de IT zag ik toen een heel mooi concreet resultaat, is dat we ineens een stuk voorspelbaarder werden, als we die term zo mogen gebruiken. We gingen van ongeveer 60% naar 85% toen met de hele tech-organisatie. Ja. Dus dat was een hartstikke mooi iets.
Ja.
Die, het grappige is dat we dit eigenlijk nog steeds zien binnen organisaties. Hè? De vragen als, wat kost dit? Moeten nog steeds business en IT naar elkaar toe brengen?
Klopt.
Maar goed, daar gaan we het allemaal over hebben, denk ik, in deze podcast.
Zeker.
Leuk. Maar Dave, ik heb ook iets gaafs online voorbij zien komen. Dat is jouw whitepaper. Whitepaper over het abstractieniveau.
Ja.
Misschien kun je er ook iets over vertellen.
Ja, zeker. De whitepaper gaat vooral over, over het eigen probleem wat we nog steeds zien. Hè. We hebben het net gehad over...
gedrag, organisatie,
dus
technologie.
Hoe je als organisatie eigenlijk de volgende stap in wendbaarheid doet. Hè. We zijn natuurlijk snel geneigd om te zeggen van nou, als we teams heel snel maken, dan zijn we klaar. Maar de vraag is natuurlijk, doen die teams dan het juiste werk? Hè? Dus werken ze aan de juiste componenten die de organisatie ook belangrijk vindt? En wat we merken nog steeds is dat die teams, hè, dus de operationele kant van de organisatie, koppelen aan de strategie, nog steeds een van de grootste uitdagingen is.
En zitten we dan op de doelstellingen, zeg maar, om te kijken van hoe kunnen die teams het meeste waarde toevoegen? Ja. Bedoelen we dat daarmee?
Okay. Ja, dus het zit hem echt in dat teams op zichzelf wel zeggen van nou, wij weten ongeveer wel wat we moeten doen. Ja, dat zijn vaak afdelingsdoelstellingen of teamdoelstellingen. En gaan dan aan de slag. Maar de vraag die gesteld moet worden van, realiseer nou als organisatie strategie. En vervolgens werken die teams ook daadwerkelijk aan de belangrijkste doelstellingen of aan de belangrijkste strategische thema's. En wat je graag wil weten is, okay, als die teams dan dat doen, lukt dat dan ook? Hè? Zie je daadwerkelijk dat als je zegt van okay, ik wil graag een belangrijke positie innemen voor een bepaalde doelgroep, ben ik dat daadwerkelijk ook aan het realiseren?
Ja. Dus meet je dat eigenlijk? Kunnen we dat ook meten?
Klopt.
Ik denk dat iets moois is in heel veel organisaties op dit moment, is dat we natuurlijk nu wel agile hebben ingericht. Hè, tegenwoordig noemen we het eigenlijk al niet meer zo. Is dat een soort van normaal geworden?
Ja.
Zijn we allemaal hard aan het werk? Ook echt hard. Hè? We pompen steeds meer gave dingen eruit. Maar voegt er dan ook echt daadwerkelijk waarde toe? Is wel een van de topics die ik nog steeds dagelijks tegenkom.
Ja, dat is ook de uitdaging, denk ik, die we de aankomende jaren met elkaar moeten gaan oplossen. We hebben natuurlijk planningsevents, dus een PI-planning bijvoorbeeld bij organisaties. En dan vragen we al van de teams, maak het beste plan. En dan willen we ook daadwerkelijk dat de beslissers en de bestuurders ook aansluiten. Zodat ze ook feedback kunnen geven en dat ze ook kunnen kijken naar, realiseer daadwerkelijk ook de belangrijkste dingen. Een component wat we veel zien ook in gedrag, dus daarom vind ik ook gedrag een belangrijk component, is dat we alles wat we wel op kunnen pakken, daar zijn we heel enthousiast over. Hè? Dus we zijn heel genegen om te zeggen, nou, gaaf initiatief en fijn dat het team dat op kan pakken. En misschien kunnen ze nog wat meer doen. Maar de vraag die we moeten stellen is, 1, kunnen ze ook minder doen? Zijn er ook zaken die we niet kunnen doen? Hè, dus durf je daadwerkelijk ook van initiatieven vast te stellen van, nou, het was een goed idee en misschien was het wel het idee van de directeur. Maar misschien moeten we er even mee stoppen. He, want we zien daadwerkelijk dat er geen klanten komen, dat er niemand het product koopt, dat we de besparing die we graag willen realiseren niet gerealiseerd wordt. Ja, waarom zou je dan nog steeds bijvoorbeeld 1 of 2 teams, of misschien wel soms 4, 5 teams, daaraan laten werken?
Ja, interessante vraag, want je ziet natuurlijk binnen, sowieso ook in de techwereld op dit moment, en iedere organisatie heeft er sowieso last van, hè? Gekeken naar specialisten, schaarste.
Ja.
En toch blijven we investeren in leuke projecten.
Klopt.
Om het zo maar te zeggen. Leuke projecten die we niet willen stoppen of willen gewoon afronden na verloop van tijd.
Klopt.
Om dat maar af te maken.
Ja.
Zo zijn we als mensen natuurlijk wel ingericht. Maar je benoemde net een hele mooie beslissers naar eigenlijk die PI-evenementen toe te brengen. Ja, daar heb ik vaak toch wel moeite mee gehad om directieleden of management, eigenlijk degene die daar besluiten moet maken over het feit van wat gaan we wel doen en wat niet. Want ja, teams kunnen dan wel autonoom zijn of je kunt een organisatie autonoom inrichten. Maar we hebben nog steeds beslissers aan de top zitten.
Klopt.
Ja, en ja, als we daarnaar kijken, ik las hem toevallig, ja, die hebben er toch wel vaak moeite mee om nog steeds besluiten te maken.
Ja.
Hoe zie jij dat dan? En waardoor komt dat dan?
Ja, ik denk dat of het probleem in de organisatie misschien nog niet groot genoeg is. Hè? Dus de pijn die je nodig hebt om echt door te veranderen En het inzicht wat je graag wil hebben van welk initiatief draagt op welke manier bij, één aan je strategie, maar daadwerkelijk ook wat is de business case van zo'n initiatief. Ja, ik denk dat we daar nog onvoldoende nieuwsgierig naar zijn. Dus ook een beetje wat mij opvalt is, durf je te twijfelen ook aan de initiatieven die je bedacht hebt. Vaak bedenken we iets en dan zeggen we, nou, heel goed idee. Lees deze podcast, vinden we een goed idee. Maar hoe gaan we nou vaststellen dat we daadwerkelijk impact maken? En levert dat daadwerkelijk waarde op voor klanten of voor medewerkers of voor de organisatie? En ik denk dat die nieuwsgierigheid wordt onvoldoende gevoed. Dus we vragen wel transparantie in de organisatie. Dat creëren we ook, onder andere met zo'n PI-event. Maar wat je zegt, zijn dan de juiste beslissers aanwezig om daadwerkelijk een mening te vormen over het resultaat wat ze dan oftewel gepresenteerd krijgen. Dus het plan, dan wel het resultaat van een vorige kwartaal bijvoorbeeld. En durf je daadwerkelijk ook als leider daarop in te stappen en daar gewoon heel nieuwsgierig in te zijn. Hey jongens, ik zie dat jullie bijvoorbeeld de helft niet hebben gerealiseerd. En niet dat als een oordeel te zien, maar daar echt nieuwsgierig naar te zijn. Wat gebeurde hier? Dus wat is nou de reden dat dat dit het resultaat is of dat het niet gelukt is? Of misschien hebben bepaalde teams dat wel gerealiseerd. Waarom lukt het bij jullie wel? Vanuit leiderschap vinden we dat wel heel belangrijk qua gedrag, dat je daarop instapt en dan kun je het voorbeeldgedrag laten zien.
Ja, en een van de valkuilen die ik voornamelijk ook op dit onderwerp altijd zie, is dat je, we starten dan zo'n kwartaalplanning of we maken gezamenlijk een mooi plan vooruit. Is dat de top of de leiders, om het zo maar te zeggen, dan ook niet aanwezig zijn bij bijvoorbeeld de prioritisering.
Ja,
of waarbij de sessies voorafgaande om bijvoorbeeld dit soort type projecten, als we ze nog zo mogen noemen, of epics, de werkzaamheden die eigenlijk worden uitgevoerd, te beoordelen op hun waarde. Ja. Dat ze dan ook soms misschien wel terugzetten. Ja, nee, de keuzes die leggen we nu bij de teams neer.
Ja.
Maar ik vind, misschien net als jij, dat we als leiders daarin toch wel veel meer verantwoordelijkheid ook mogen gaan nemen. En het is toch lastig om dan vragen te gaan stellen. Maar er horen dan ook wel de juiste vragen bij. En dat is dan toch iets wat we misschien nog moeten ontwikkelen.
Nou, niet misschien. Ik denk dat het zeker een belangrijk ontwikkelpunt is. Aan de andere kant, je triggert me ook door te zeggen, ja, de juiste vragen. Ik vind ook dat leiderschap zal hier zeker een stap in moeten nemen. Leiders moeten hier een stap nemen. Maar we moeten ons ook realiseren dat zij ook moeten leren. En zij mogen ook leren. En zij mogen ook wel eens een keer de verkeerde vraag stellen. En dat we dan niet meteen in een soort, noem maar even, een soort Calimero-situatie komen. Van zij doen het niet goed en daardoor kan ik mijn werk niet doen. We vragen ook van medewerkers om zich professioneel op te stellen. Van product owners op een team om met een goed plan te komen. Ja, die afhankelijkheid die je zelf creëert, misschien wel als medewerker of als product owner of als manager, ja, die zou je ook gewoon anders kunnen inzetten. Je kan ook gewoon naar voren stappen en zeggen, hey jongens, ik zie gewoon dat we nu bepaalde resultaten niet halen of ik heb richting nodig. Nou, wat staat je nou in de weg om gewoon de manager, de directeur, de raad van bestuur te benaderen en zeggen, ja jongens, ik heb gewoon richting nodig. Ik heb best wel vertrouwen in dat we de goede dingen kunnen doen. Maar het zou wel fijn zijn als ik ook daadwerkelijk kan overbrengen naar mijn team of naar mijn afdeling of we bijdragen aan de strategie.
Dus uiteindelijk gaat het gewoon om samen doen.
Even
heel kort door de bocht. En organisatie bestaat niet alleen maar uit medewerkers of teams of dan vervolgens de leidinggevende. Maar uiteindelijk gaat het dus gewoon om samen.
Ja, klopt.
En samen dit beet pakken in plaats van wij, zij of zij en ik.
Ja, en dat samen, dat is wel grappig. Dat samen, dat proberen we vaak instrumenteel op te lossen.
Ja, dus met processen of structuren.
Ja, klopt. Ja. Dan gaan we heel mooie structuren tekenen. En dan gaan we een organisatieinrichting tekenen. En dan denken we, nou, het is toch
duidelijk.
Dat
is toch opgelost, Dave? Ja, we hebben toch allerlei mooie nieuwe events. We hebben nieuwe processen bedacht, waarbij we allemaal aansluiten. Maar uiteindelijk is het toch ook gewoon mensenwerk.
Nou ja, en vooral, ik denk dat we heel goed moeten realiseren, in de stap waarin we nu zitten met elkaar, dat vanuit zo'n nieuwe manier van werken, dat iedereen mag leren. Iedereen moet even wennen aan zijn nieuwe verhouding in de organisatie. Wat mag ik wel als leidinggevende? Wat mag ik niet? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat vindt de ander fijn? En daar zie je al, dat samen, dat kan je niet alleen beantwoorden. Dat is een vraag die je aan de ander stelt. Van, als ik dit doe bij jou, wat gebeurt er dan bij jou? En nou ja, is dit een goede manier van samenwerken? En durven dan daadwerkelijk ook te twijfelen of de manier waarop ik leiding geef of een medewerker mij aanspreekt, om te kijken van, werkt dat goed? Zijn we daarin effectief met elkaar? Of merk ik toch dat in mijn stijl, omdat ik misschien heel enthousiast ben of denk dat ik de goede ideeën heb, dat en mijn medewerkers voeren dat allemaal zo gezegd uit. Hè, die productors gaan aan de slag. Ja, dan denk ik, oh, dat loopt eigenlijk wel goed. Hè, maar misschien onder water speelt er wel dat die productors denken, ja, we voeren gewoon uit wat een leider of een directeur of een product manager of een, nou ja, een value stream lead noemt. Ja, dat voelt in het begin natuurlijk heel fijn. Hè, want iedereen denkt, nou ja, dat gaat de goede kant op. En vervolgens laat je dat los. Maar je zou continu dan willen kijken van, doen we de juiste dingen? Wat geven klanten terug als feedback? Wat leeft er in die teams? Hebben zij ook het gevoel dat ze bijdragen? En dat zijn gewoon wel stappen die, ja, die leiders echt nog wel moeten zetten. Ja, dat zien we nog niet voldoende terug. En ik snap heel goed dat als je dat niet gewend bent en je bent zo niet opgeleid en je hebt de afgelopen 10, 15 jaar het eigenlijk niet op die manier zo expliciet moeten doen, dat dat ook een reis is.
Ja, zeker. Want als je kijkt naar de meeste Agile DevOps transformaties die we toch hebben mogen doen, en dat zijn echt flinke transformaties geweest, dan zag je eigenlijk voornamelijk de focus op teams.
Klopt.
Niet verkeerd bedoeld, maar we hadden product owners, Scrum, Scrum Masters natuurlijk, we hadden allerlei Agile coaches. En de directe managers daaromheen werden dan ook getraind. Maar als je dan toch echt kijkt naar de leidinggevende, de beslissers, om het zo maar eens te zeggen, die kregen toch best wel veel op hun af. Weet je, een nieuwe manier van werken, moesten afstand nemen, moesten teams autonoom maken, hadden ineens heel veel transparantie ook op zich af. Maar die werden eigenlijk onvoldoende meegenomen.
Ja, dat klopt. Hè. We zijn zelf onderdeel van de Agile-beweging de afgelopen 10, 15 jaar. En ik sluit niet uit dat ik ook wel eens heb gezegd, hè, managers moeten weg en we moeten afstand creëren. Maar ik denk dat dat gewoon een verkeerd uitgangspunt is. Hè. Ze zijn keihard nodig en op een andere as. Hè. Dus minder op de inhoud, veel meer op de richting en op de ondersteuning in de organisatie. Ja. En ik denk dat dat een invulling is die we veel meer kunnen stimuleren. Ja. He, dus één, dat de teams dat ook veel meer vragen. He, van hoe kunnen wij nou beter worden met elkaar? En dat ze ook daar transparant over durven te zijn. Van nou, wij zijn nog niet volwassen genoeg. Of we hebben nog wat uitdagingen te doen als team, afdeling. Ja. Ofwel teams van teams. En dat ze ook de omgeving erbij betrekken. Van hoe kunnen jullie er mij nou bij helpen? He, we lopen het af tegen bijvoorbeeld een bepaalde afdeling aan. Die niet meewerkt of die niet betrouwbaar is of niet op tijd oplevert. En daardoor kunnen wij niet opleveren. Hoe kunnen we dat oplossen? En ik heb het geprobeerd, hè, vanuit de verbinding, vanuit de samenwerking. Maar daar hebben we toch hulp bij nodig. Nou, ik vind dat daar het nieuwe leiderschap, management, daar een enorme belangrijke rol in speelt. En niet om het gat dicht te lopen, hè, want dat is dan weer de oude reflex. Maar goed te analyseren, wat gebeurt hier? Wat is de grondoorzaak daarvan? En welke stap kunnen we daarin zetten? En hoe kan ik dan mijn omgeving helpen? In plaats van zeggen, nou, ik ben de beste brandweerman. Ik loop dat gat wel even dicht en dan ga ik wel even dat verbinden. Nee, probeer juist je medewerkers of je teams aan te zetten om dat gat zelf dicht te lopen. En coach hun hoe ze dat eventueel beter kunnen doen. Laat ze daarop reflecteren. En kijk dan weer of ze een volgende stap kunnen zetten.
Ja, leidinggeven. Mooi vakgebied hoe dat is. Misschien wel leuk om iets te vertellen over mijn ontwikkeling de afgelopen 12 jaar, om het zo maar te zeggen. Nou, lekker begonnen als techie, daarna snel leidinggevende geworden, omdat ik het leuk vond. Ik vond het leuk om teams en mensen aan te sturen. Uiteindelijk had ik ineens 7 teams.
Ja.
Ik kan me misschien nog wel de tijd herinneren dat ik 26 was en toen mocht ik 7 teams aansturen.
Oh,
ja, dan kun je natuurlijk wel getalenteerd zijn volgens allerlei testen, bij wijze van spreken. Maar ja, het doen is natuurlijk iets heel anders. Ja. En ook op training gaan gaat je niet helpen, om het zo maar te zeggen. Dan moet je proefondervindelijk gaan ondervinden. Nou, uiteindelijk die reis van bijvoorbeeld manager naar uiteindelijk een hogere positie toen destijds, vond ik heel erg interessant. Vooral het aspect van de modellen die je krijgt aangeleerd om organisaties zo perfect mogelijk in te regelen, om zo voorspelbaar mogelijk te zijn, om zo min mogelijk waste te hebben en zoveel mogelijk effectiviteit in zo'n tech-organisatie te hebben. Ja, uiteindelijk die modellen, die kun je zo op een organisatie, op mensen zetten, maar gaat niet werken. Dus de eerste grote fout die werkt, kun je natuurlijk al wel voorspellen.
Ja.
Is natuurlijk dat men niet meeging.
Nee.
En ik vond het net al heel mooi in jouw verhaal, waarbij je eigenlijk de verbinding moet gaan maken. Ja, die heb ik toen zelf mogen meemaken in korte tijd. En hoe neem je dan toch alsnog die mensen mee? Dat is een hele mooie reis geweest. Want ja, dan ga je toch sessies organiseren. En dan ga je toch vragen stellen. En dan ga je toch uitleggen. En dan ga je de waarom meenemen voor mensen. En ik merkte vooral dat dat heel erg hielp. Dus eigenlijk al die jaren waarbij ik vooral transformationeel leiderschap heb mogen laten zien. Dus afdelingen heb beet mogen pakken die ergens op achterliepen. Ja. Dat kan zijn een roadmap, dat kan zijn een project, dat kan zijn een mooi voorbeeld, een hele grote cloud migratie in een soort mission critical omgeving die ik toen kreeg. En dat helemaal mooi was, is een andere organisatie die had juist weer veel te veel geld en die wilde gewoon meer resultaten halen, maar die wist niet hoe.
Nee.
Weet je, hoe ga je dat doen? Ja. En al die organisaties denk je dan altijd, oké, we gaan beginnen met een ontwerp. Ja. Want het is natuurlijk aangeleerd. We gaan het ontwerp op papier, we gaan de structuur bedenken, we gaan de werkwijzes neerzetten, we gaan naar de architectuur kijken, we kijken wat daar de valkuilen zijn en wat de pro's en de cons zijn. Of hoe kunnen we met zo'n monoliet eigenlijk te werk gaan? Hè? Want ik denk dat we dagelijks nog steeds binnen banken of iedere sector eigenlijk nog steeds een groot stuk software hebben verstopt ergens in de kast, bij wijze van spreken, met allerlei stekkers erin, om te zorgen dat het maar blijft draaien. Maar niemand mag hem aanbraken. Nou, en dat soort type omgevingen dan nog succesvol zijn en eigenlijk daar iets omheen weten te creëren met mensen, nieuwe mensen vaak, nieuwe strategie, een nieuwe structuur, nieuwe processen. Ja, dat is hartstikke leuk. Alleen het plotten van zo'n model gaat niet werken. En een van de allerlaatste, waarbij ik kan zeggen dat ik echt leidinggevende was intern, dat vond ik een van de mooiste, is dat we uiteindelijk projecten konden versnellen van 6 maanden naar 3 maanden. Dus van dezelfde kaliber, om het zo maar eens te zeggen. Ook gemeten toen met allerlei mooie management consultancy meetpunten. En het mooie daarbij ook nog is dat de kwaliteit omhoog ging.
Ja.
En de kwaliteit ging in zo'n dusdanige hoeveelheid omhoog dat we de flow efficiency, misschien ook heel bekend voor allerlei consultants die nu aan het luisteren zijn. Lean, Agile meet dat eigenlijk ook, als we daarnaar kijken. Die ging toen van bijna 60% naar 90%, ongeacht dat wij zo'n monoliet hebben. Dat betekent dus dat je wachttijd omlaag gaat.
Ja.
En wachttijd, je kent het zelf, is alleen maar tijd.
Ja.
Is hartstikke mooi. Maar toen kwam ik rijk achter als leidinggevende, na bijna 6 afdelingen en 3 organisaties te gezien te hebben, dat ik zoiets had van, mijn hart gaat hier veel te hard van knoppen, veel te snel ook. Ik ga voor mezelf beginnen. Ja. En toen uiteindelijk ook contact gehad, natuurlijk met jou. Een keer Dave opgebeld. Ja. Hey Dave, hoe is het ermee? Want ik kon Dave al wat langer. We hebben zoals gezegd ook Eneco toen zelf in vuur en vlam gezet voor Agile, om het zo maar eens te zeggen, spreekwoordelijk. Ja. Hartstikke mooi geweest. Ja, ik dacht, daar wil ik meer gaan doen. En toen ben ik begonnen met mijn bedrijf. En wij focussen ons voornamelijk op de technologiekant, waarbij we eigenlijk daar de performance willen verhogen. En dat doe ik nu een x-aantal jaren en dat doe ik met hartstikke veel plezier. Ja. Maar als je daarbij gaat kijken als leidinggevende, wat je dus zo'n reis doormaakt, waarbij je dus denkt, oké, ik weet het allemaal. Dus je gaat eerst vanuit je kennis ga je leiding geven.
Ja.
Die kennen we eigenlijk allemaal wel. Mensen die vanuit hun specialisme ergens goed in waren. Die groeien dan. En vervolgens denk je, dit moet beter kunnen. Mensen luisteren niet meer naar mij of mensen hebben meer kennis. Daar loop je dan. Dus dan ga je nieuwe methodes leren om een afdeling goed in te runnen richten, om juist weer leiderschapskills op te doen. Ja, nou, de meest voorkomen fout die ik heb gemaakt in al die jaren als leidinggevende was eigenlijk gewoon dat je dacht, oké, nu hebben we het bedacht met een groep mensen. En hoe groot die groep mensen ook was, al had ik er wel allerlei type soorten medewerkers bijgehaald of andere leidinggevenden, je hebt nooit genoeg medewerkers meegenomen. Dus het verhaal van waarom je iets doet, mensen meenemen, feedback vragen, vooral ook heel transparant zijn in je beslissingen. Waarom we wel dingen doen, waarom we niet dingen doen en dat misschien wel 100 keer herhalen voordat iedereen mee is. Ja, dat blijft toch een soort valkuil, denk ik, als leidinggevende. Want je ziet toch die doelstellingen. Tenminste, dat heb ik. Hè? Je ziet toch die doelstellingen. En dat is heel mooi. Vandaag de dag zie ik dat ook nog steeds bij andere leidinggevenden. Dus die kan ik dan mooi meenemen aan het handje om eigenlijk dit succesvoller te gaan doen in zo'n tech-organisatie. Want er gaat natuurlijk superveel op je afkomen. Ja.
Hoe ben je tot dat inzicht gekomen? Dat je merkte van vanuit de inhoud kan ik niet meer die stap maken. Hè? Dus of dan merk ik gewoon dat ik wel dat kan communiceren, maar toch dat er een andere vorm van leiderschap gevraagd wordt. Kan je nog herinneren wanneer dat inzicht is ontstaan?
Ja, zeker. Toen eigenlijk we te veel medewerkers kregen in de afdeling.
Oh ja.
Dan kun je niet meer over de inhoud meepraten overal. Dan ben je niet meer overal de slimste of de beste in, om het zo maar eens te stellen. En je kunt ook niet alles mee controleren.
En hoe voelde dat? Want dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, hè? Dus dat je realiseert dat je niet meer de slimste en de beste bent. Hè. Ik denk dat dat wel misschien ook voor heel veel leidinggevenden ook geldt. Hè. Of voor heel veel engineers hè, die uiteindelijk doorgroeien. En dan hè, vanuit dat model denken, nou, ik weet heel veel. Hè. Ik ben het beste jongetje of meisje van de klas. Tot op een gegeven moment dat je realiseert, nou, ik heb eigenlijk een club om me heen neergezet. Die misschien wel veel meer weet dan ik.
Ja, in het begin is het natuurlijk heel erg onwennig. Hè? Als je zo'n club neer hebt gezet die slimmer is dan jezelf. Ja. Dan mag je later bij daar heel trots op. Maar in het begin is dat natuurlijk gewoon heel eng. Van ja, wacht even. In de modus waar ik nu zit, dus op die, hè, ik maak gebruik van mijn kennis, van mijn specialisme. Ik weet overal alles van. Ik wist ook overal. Ik kan alles fixen. Hè? Want vaak zijn we toch als leidinggevers ook fixers. Hè? Er is een brandje. Wij weten hem te blussen. Niemand anders weet hem te blussen. Maar wij weten hem te blussen. Of wij weten mensen te vertellen hoe ze hem moeten blussen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg schrikken. Misschien ook beangstigend. Want zeg maar, het patroon wat je jezelf hebt aangeleerd, ja, die werkt niet meer. Tenminste, je ziet, hij brokkelt een beetje langzaam af. En dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Dus, of je het clubje wat je hebt georganiseerd, ga je weer, die ga je daarmee lastigvallen. Of je gaat kijken, ik ga weer leren.
Ja.
En ik ben toen coach op gaan zoeken. Want ik had zoiets van, dit wordt groter, maar hoe doen anderen dit dan? Ja. Of hoe zou dit moeten? En ik denk dat dat wel een heel mooi punt was. En dat heb ik bij meerdere stappen toen mogen doen. Is een coach erbij halen om heel even te kijken van, wacht even. Dit is iets wat anders is dan wat ik gewend ben. De situatie is zo dat me alles wat voorheen werkte, werkt nu niet meer. Of tenminste, ik zie dat het juist de verkeerde kant op neigt te gaan. Hè? Dus juist als ik grip probeer te krijgen, dat medewerkers zoiets hebben van, Andy, laat mij mijn ding maar doen, want jij weet hier helemaal niet vanaf. Ja. Ja, dat is toch wel heel even mooi, een soort spiegel heel even.
Ja.
En, met aan de hand van coaching heb ik toen toch andere leiderschapskwaliteiten leren te ontwikkelen. Ja. Waarbij ik juist dan ook wel die grip en die controle had, maar op een hele andere manier.
Hoe zag dat eruit voor jou? Hoe creëerde je toch grip en controle? Hè? Want we zijn natuurlijk snel gewend om gewoon in te stappen en overal alles te zien en het liefst opdrachten te geven. Hè? Van nou, we geven gewoon opdrachten, want dan hebben we toch het gevoel dat het allemaal goed komt. Hoe krijg je dan toch controle op een andere manier?
Nou kijk, ik was toen meer aan het schakelen van meer tactisch management naar langzaam strategisch management. Hè? Waarbij je ook wel een beetje op de tactiek blijft zitten. En je bent heel snel geneigd om de statussen te gaan vragen. Hoe staat het hiermee? Of hoeveel werk is er? En wat komt er nog aan? En wanneer leveren we X, Y, Z op?
Ja, een soort efficiency. Ja,
eigenlijk wel. Maar als je die vragen aan iedereen gaat stellen, is het natuurlijk inefficiënt.
Ja.
Dus wat de eerste stap was, is eigenlijk een soort tactisch bord te gaan creëren, waarbij wij met z'n allen eigenlijk de projecten bijhielden. En er was dan een meeting, en die lijkt nu op een agile meeting van nu, maar toen waren we nog niet met agile bezig. Maar waarbij we eigenlijk gewoon allemaal in dezelfde Excel-verhaal, toen was toen nog Excel natuurlijk heel erg in met al die bomen en noem maar op. En, ja, hartstikke leuk, die swimming lanes. Dat we daarin eigenlijk lieten zien wat, 1, onze werkvoorraad was, 2, waar we mee bezig waren, de projecten of de initiatieven die onder druk stonden of de resultaten. Want het was wel een beheer en losstaan daarvan een innovatieorganisatie, laten we gewoon zeggen, een development. Organisatie. We waren nog gescheiden toen. Dat is nu natuurlijk 9 van de 10 gevallen niet meer zo. Maar die waren toen nog gescheiden. Dus op die manier konden we wel, zeg maar, op de belangrijke keypunten die voor mij als leidinggevende belangrijk waren, waar ik op werd beoordeeld, om het zo maar eens te zeggen, waarmee ik anders mijn team zou lastigvallen, hè, met die vragen weer van hoe staat het hiermee, die hebben we toen weten te vangen in zo'n type meeting. Ja, die meeting duurde toen wel heel erg lang, dat was echt een uur en kon soms anderhalf uur zijn in de 2 weken of 3 weken. Maar was voor toen heel erg effectief. Dat was een van de tips die ik toen kreeg. Om gewoon 1 sessie te doen met de mensen die dan verantwoordelijk waren vanuit de teams. Zodat niet alle teams erbij waren. En dat we daar de status eigenlijk bespraken. En als er echt iets was, dat we dat dan offline deden met het team.
Ja.
Dus dat is hartstikke leuk.
Trek me wel van. Je zegt van waar ik op beoordeeld word. Hè, en dan geef je eigenlijk invulling aan projecten. Hè, voortgang en resultaten. Werd je toen ook al beoordeeld op het ontwikkelen van je mensen? Hè, dus van hoe maak je nou je afdeling beter? En niet zozeer alleen maar over de resultaatas, hè, de inhoudelijke as. Maar vooral ook over de as van, hè, dus, bijvoorbeeld high-performing teams, meer mature teams.
Nee, dat was toen nog dat was een klassieke organisatie zoals we hem eigenlijk allemaal kennen. Ja. Waarbij we wel de medewerkers tevredenheid meten. En kijken hoeveel mensen er blijven en hoeveel mensen er gaan. Hè. Dat is een mooi verloop. Ja. Die moesten we ook in de gaten houden. Maar er werd niet gekeken naar deze onderwerpen. Nee, in tegenstelling tot nu. Hè, want nu helpen we hier juist de organisaties mee om juist inzicht daarop te krijgen. Want dat is het onderscheidend vermogen van een high-performing organisatie. Is dat je juist daarna gaat kijken. Maar dat is misschien een leuk bruggetje voor later. Maar ja, nee, dat deden wij toen niet. Nee, totaal niet. We zaten echt op de resultaten. Dus denk aan de resultaten van projecten, de voorspelbaarheid daarvan. Dan zijn ze op tijd af. Kwaliteit werd toen heel zwaar gemeten. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En als je keek naar je beheersorganisatie, telde natuurlijk de hoeveelheid CEF-1, CEF-41, dus de hoogste prio incidenten, stabiliteit van het platform. Je kent kosten natuurlijk. Was ook wel heel mooi iets. Er kwamen er altijd wel applicaties bij, maar je kreeg geen geld erbij. Dat was ook altijd een heel mooie discussie die ik mocht voeren. Ja. Nee, dat was eigenlijk gewoon heel traditioneel opgezet.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat in die context, hè, want we hebben het vaak in organisaties over, hè, dus dat je gedraagt zoals de context dat voorschrijft, hè, zoals de context creëert. Dus als we bepaalde structuren inzetten, dan gaat uiteindelijk ook het gedrag volgt daar ook in.
Ja.
Is ook wel interessant, hè, van hoe mensen toch uit zo'n structuur kunnen stappen. En dat is best wel spannend, kan ik me voorstellen. En want al je collega's doen eigenlijk ook allemaal hetzelfde. Al die managers doen allemaal hetzelfde gedrag. Hè? Want als ik afgerekend word op performance KPI's, dan ga ik gewoon dat najagen. En dan ga ik daar mijn teams op aanspreken. In plaats van als ik het misschien wel aangesproken word of uitgedaagd word op, kan je nou je teams meer ontwikkelen? En kan je nou een veilige omgeving creëren? En kan je nou zorgen dat het verloop afneemt of het ziekteverzuim afneemt. Ja. En niet zozeer vanuit een soort korte termijn gedachte, maar hoe kan je nou een klimaat creëren als leidinggevende in een organisatie, hè, dat medewerkers het en super gaaf vinden om hier te werken, succesvol kunnen zijn en niet alleen maar op de inhoud, maar ook op hun eigen ontwikkeling.
Ja, de mooie vraag is dat natuurlijk. Want dat was waar we toen eigenlijk nog niet mee bezig. En dat kwam eigenlijk later bij. En dat was toen volgens mij ook nog een periode voordat jij toen ook nog bij Eneco kwam. Ja, gingen we experimenteren hiermee. Ja. Er werd ergens op de achtergrond uiteraard door mijn leidinggevende een hele nieuwe organisatie ontworpen. Ik denk zeker, mag ik stellen, dat het een van de allereerste agile organisaties zou moeten zijn geweest van heel Nederland.
Ja.
Daar zijn we nu nog steeds heel erg trots op. Daar brachten we eigenlijk meerdere IT-afdelingen, honderden medewerkers, voor het eerst echt samen in meer domeinen.
Ja.
En daar zijn we gaan experimenteren met eigenlijk alle onderwerpen die je daar benoemde. Gingen we veel meer kijken naar de hoe van de organisatie en naar de mensenkant. Dus we gingen niet meer zozeer sturen op de wat, hè. Dus al kun je misschien niet helemaal stellen dat het monitoren van projecten, het monitoren van incidenten de wat is, hè. Dat is uiteindelijk waarde, maar we gingen veel meer kijken naar de hoe.
Ja.
Dus hoe doen we het? Nee, het mooie was altijd Happy Person Index. Ik denk dat wij de zijn geweest ongeveer in heel Nederland die daarmee aan de slag gingen.
Ja.
Maar ook om te kijken naar, wat is dan je voorspelbaarheid? Niet zozeer om teams daarop te belonen of op te straffen. Nee, hoe stabieler de omgeving voor zo'n team is. En omgeving bedoel ik de organisatie eromheen. Hoe beter zij software kunnen opleveren. Hoe meer focus ze hebben, hoe minder stress. En zo zijn wij allerlei metrieken gaan ontwikkelen, tenminste erbij gaan halen ook, om dat te gaan meten.
Ja.
Maar dat is wel een hele reis geweest, dat is ook wel wennen. Want ik noem een mooi voorbeeld, voorspelbaarheid is eigenlijk meer iets, is niet hoe voorspelbaar een team is, maar hoe voorspelbaar kan een team opleveren. Dat is een hele andere vraag dan hoe voorspelbaar een team is. Hè? Dus het leven op de woorden, hoe voorspelbaar een team is, of hoe voorspelbaar een team software kan opleveren. Ja, dan kijk je veel meer vanuit een omgevingsgedachte daarna dan dat je naar een team zijn performance kijkt.
Ja.
En dat vind ik ook wel heel mooi. Hè? Volgens mij wat wij doen in ons vakgebied is niet zozeer meer, hè, we worden het woord vaak team of afdeling of organisatie, maar wij zijn veel meer bezig met die omgeving nu. Klopt. Hoe kunnen wij zo'n omgeving creëren voor zo'n organisatie? Daar kunnen afdelingen in zitten, daar kunnen ook gewoon teams in zitten, uiteraard. Maar waarin mensen veel succesvoller zijn. En ik denk als je dat dan weer doortrekt, hè, waarbij ik als leidinggevende toen gestart was bij echt te vertellen wat ze moesten doen. Nog net niet hoe, af en toe, hè, want niet tegen iedereen kon ik dat doen. Langzaam daarin loslaten en eigenlijk meer een structuur, hè, wat meer afstand te creëren ervan, maar wel nog steeds op dezelfde onderwerpen sturen. Ja, en daarna zijn wij steeds meer losgegaan naar Agile toe. Een van de allereerste toen, waarbij we betrokken mochten zijn. Ja, en later zijn we echt veel meer op omgevingen gaan sturen. En volgens mij kwam toen ook jij om de hoek kijken. En wij samen toen, ik als interne leidinggevende toen, jij als coach, hebben toen een van de grootste echte agile transformaties mogen doen. Ik denk dat dat ongeveer met 1400 medewerkers was.
Klopt.
Waarbij we inderdaad ook de basis beetpakken. Dat wist ik toen nog wel. Dat ook gewoon voor mij als leidinggevende en voor mijn leidinggevende om mij heen ook heel erg spannend was. Ja. Want het was een van de allereerste waarbij wij de commerciële kant, de IT-kant, en dan ging echt over honderden medewerkers, en de customer services kant aan elkaar gingen koppelen in een soort van waardestromen. Toen noemden we ze nog niet helemaal zo, maar het was wel de gedachte die erachter zat. Ja, dat was hartstikke leuk om ook toen die directeuren te zien zwoegen en te zweten uiteraard. Nu begrijp ik ze overigens veel beter, hè, waarom ze ook aan het zweten zijn. Maar ik had zoiets van, joh, hè, dit gaan wij gewoon cheffen.
Nee, maar om dat even mooi op te pakken als dat mag. Dus die verandering van rolopvatting van leidinggevende. Ik kan dat ook bij Nekelkant wel heel goed herinneren. Dat zeker ook in de context van wat we eerder zeiden. Dat je als leidinggevend vaak krijgt te horen van ja, je moet dingen loslaten. Je moet vrijheid geven. En een worsteling die ik ook toen terugkreeg. Ik was toen de commercieel directeur, was toen mijn opdrachtgever. En die zei ook van ja, maar Dave, wat mag ik dan wel? En dat is natuurlijk een hele mooie vraag.
Ja.
En toen hebben we daar ook een goed gesprek over gehad. Ik zeg, eigenlijk mag je alles. Als je maar bewust bent van als je instapt, wat voor consequenties dat heeft. En als je instapt en je doet dat de volgende keer weer. En vervolgens zeg je dan, ja, ik snap eigenlijk niet waarom medewerkers niet met betere ideeën komen. Of niet zelf problemen oplossen. Of misschien wel als lui ervaren worden. Ja, dan zit je echt wel in een fase dat je even met jezelf in gesprek kan gaan. Of met je omgeving van, hé jongens, welk gedrag laat ik nou zien als leidinggevende? En wat verwacht ik van jullie? En als je open staat voor die feedback, dan kan het best wel zijn dat die medewerkers zeggen, ja, maar jij komt altijd met het beste idee. En we vinden het best wel lastig om dan nog een beter idee te verzinnen dan jouw idee. En plus de hiërarchie, die zit toch gewoon in organisaties opgesloten. Daar kan je niet aan voorbij gaan. Dus met die directeur heb ik ook echt het goede gesprek gehad van experimenteer daar ook mee. Dus blijf gewoon scherp op de resultaten. Durf te vragen naar dingen die je niet begrijpt. Bijvoorbeeld als een team iets niet oplevert, dan mag je daar gewoon een vraag over stellen.
Ja, het zit hem alleen vaak op de hoe. Hoe stel je die vraag aan zo'n team uiteraard? Want ik denk dat misschien de vraag achter de vraag destijds was van deze directeur. Maar hoe doe ik dit dan? Want kijk, ja, ik wil ze ook niet in de weg lopen. Of ik wil ze ook niet afremmen, of ik wil ze ook niet afschrikken.
Nou, vooral dat laatste afschrikken. Je voelt toch een beetje dat je verantwoording moet afleggen als medewerker. En mijn antwoord is altijd, ja, dat moet je ook. Een Scrum team kost al snel een miljoen per jaar.
Ja.
Dus als je product owner bent van een Scrum team, ja, dan vind ik het heel logisch dat je gewoon verantwoording moet afleggen.
Dat is ook gewoon normaal uiteindelijk. Hè? Allemaal over onze resultaten. Alleen de hoe, die veranderen wij natuurlijk daarin.
Even om het af te maken. Hè? Dus ik denk dat die interactie, hè, dat weer dat samen, wat je ook zei, dat het heel belangrijk is. Dat je één als leidinggevende ook snapt dat je in een soort reis zit. En dat je nieuwe dingen leert. Dat je misschien wel dingen af moet leren of af wil leren. En dat je naar je eigen effectiviteit gaat kijken. En je kan nog gewoon niet meer verwachten dat iedereen als leidinggevende het beste antwoord heeft in zijn eentje. Daarvoor heb je, als goed is, hele goede professionals om je heen verzameld. Als dat niet zo is, als de kwaliteit van jouw mensen niet goed genoeg is, dan is dat jouw veranderopdracht als leidinggevende.
En het is niet zozeer dus dat ze niks meer mogen doen, hè?
Klopt.
Of dat ze dingen mogen laten, maar het is voornamelijk ook echt op de hoe.
Ja.
En experimenteer daarmee, durf vragen te stellen, durf je ook kwetsbaar op te stellen, zeg maar. Ga daar ook experimenteel inderdaad mee om. Dezelfde vraag kun je niet aan iedereen stellen.
Ja. Hey, we hebben het de hele tijd al gehad over gedrag en over leiderschap en over het abstractieniveau. Maar we hebben het ook al gehad over teams en over architectuur. Dus ik denk ook dat we de afgelopen 20 jaar heel erg geprobeerd hebben om teams sneller te laten maken. Met een beweging zoals DevOps geeft daar zeker invulling in. Ik ben wel nieuwsgierig hoe je naar die beweging kijkt. Van wat is nou de afgelopen jaren, wat zijn nou de trends daarin geweest? En wat is eigenlijk nog het long-term perspectief? En voordat je antwoord geeft, want waar ik tegenaan loop in grote transformaties is dat vooral de technologische kant, hè, dus in grotere organisaties. Je hebt het gehad over een monoliet. Dus echt dat organisaties nog niet daadwerkelijk de softwareontwikkeling, de snelheid daarvan, het gemak, de duidelijkheid goed ondersteunen. Hè, zeker ook nu met security wat erbij komt, goede architectuur. Dus dat we teams niet alleen maar op de inhoud zogezegd ondersteunen, maar dat we ze ook qua tooling en qua technologie goed ondersteunen, zodat ze ook succesvol kunnen zijn. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jouw blik is op dat onderwerp.
Ja, in het algemeen is het automatisering die eigenlijk de kar trekt. En ik denk dat we allemaal kunnen erkennen dat automatisering ook heel erg eng kan zijn. Als we gewoon kijken naar de wereld van development en operations, kennen we allemaal wel de DevOps technologie. We hebben misschien allemaal wel decreten als continuous improvement en continuous delivery eigenlijk voorbij zien komen. CI/CD pijplijnen zien we dan vooral. Continuous integration uiteraard. Ja. En uiteraard ook testautomatisering.
Ja.
We kunnen heel veel dingen manueel werken, ook tegenwoordig in software delivery natuurlijk automatiseren. Als we dan kijken naar dit soort type organisaties, pakken ze dat vaak ook snel beter. Want dan kunnen we namelijk het type manueel werk, wat niet heel veel bijdraagt aan het waarde opleveren in een organisatie, kunnen we dan verminderen, ja, om het zo maar te stellen. Dus dat is een van de trends geweest de afgelopen jaren. Echter zien we ook dat met de nieuwe technologie die eraan gaan komen dadelijk, dat we ook het denkwerk voor developers kunnen gaan automatiseren. Misschien ook wel hun leidinggevende. Heel mooi is natuurlijk artificial intelligence. We zien steeds meer machine learning-achtige toepassingen, waarbij eigenlijk ook artificial intelligence bij hoort. Deze vormen van automatisering, de slimmere automatisering dan alleen maar het automatiseren van manueel werk, dus ook het denkwerk, ja, komen eraan. Maar wat ik voornamelijk nu ook zie in dit soort type continu verbetertrajecten, want daar gaat het uiteindelijk om bij dit soort organisaties, hebben we dan agile, DevOps, hebben we dan die werkwijze, cultuur staat, uiteindelijk wil je dat allemaal continu verbeteren. En hoort uiteindelijk ook technologie bij, je tools die je inzet en de technologie stack die daar dan onder ook staat. En je platform of wat dan ook. Ja, daarin zie je steeds meer trends komen voor automatisering. Maar wat ik eigenlijk ook zie is dat we dat soms niet aankunnen. Die hoeveelheid die er aankomt.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, aankunnen als in de zin van niet kunnen bijbenen. Er zijn zoveel mogelijkheden op dit moment binnen organisaties om misschien wel op dagdagelijkse basis te kunnen software releasen. Ook al als je een monolith hebt, wat misschien ook heel veel tijd en geld kan besparen omdat er dan nog minder manueel werk is. Maar we hebben vaak ook niet de tijd, 1, om het te onderzoeken. 2, om het dan eigen te maken, want dat is natuurlijk ook, er moet heel veel nieuwe dingen geleerd worden. En als we het dan toch over leren hebben, als ik dan toch kijk naar heel veel organisaties binnen Nederland, maar ook daarbuiten, ja, ligt de gemiddelde leeftijd van, niet verkeerd bedoeld, ligt best wel hoog. En we weten allemaal, er is ook een onderzoek bewezen, hoe ouder de leeftijd wordt, hoe minder we nieuwe dingen willen eigen maken. Ja. En ook vaak nieuwe technologieën. Dus ik zie dat bijvoorbeeld wel als een van de, ja, mag ik niet zeggen, maar wel een stukje bottlenecks. Ja. Om deze versnelling mogelijk te maken. En dus wel efficiënter en effectiever te gaan worden met de software die we hebben. Want een monoliet is een gegeven. En als we die willen aanpakken, moeten we heel veel geld voor investeren vaak. Moeten we de juiste kennis erbij kunnen halen. En er moet dan ook echt tijd voor gemaakt worden om zo'n monoliet af te breken. En dat doe je vaak ook niet in één keer. Want zo'n monster van software is we kennen het allemaal wel, is opgebouwd in vanaf scratch af aan. En is vaak ook één brok aan code. Ja, dat moet je stukje bij stukje moet je dat afbreken, afbijtelen om het zo maar te zeggen. En ook weer nieuwe software bijbouwen.
Ja.
Ja. Dat kost tijd. Dus daar de winst op halen, ik denk dat dit gewoon een continu proces moet zijn. Hè? De monolith of je architectuur moet verbeteren. Daar werkt een Big Bang niet helemaal in. Want we moeten aan de andere kant ook gewoon nog steeds klantwaarde opleveren. En vaak is dit niet helemaal gekoppeld aan elkaar. Dus en willen we dan effectiever en efficiënter worden, dan moeten we toch gaan zoeken in tooling en technologie. Ja. Maar dan moeten we ook kijken, hoe kunnen we zorgen, als leidinggevende dan weer toch, hè, of als organisatie, dat we 1, blijven leren van nieuwe technologieën die er zijn en nieuwe tools. De mogelijkheden die ons kunnen versnellen, waarbij we de kwaliteit kunnen verhogen, waarbij we dus minder security incidenten ook misschien wel nog wel hebben, maar ook aan de andere kant gewoon veel meer kunnen automatiseren. En dat is misschien soms eng dat we misschien nog meer teams bij elkaar moeten brengen, dat we misschien nog meer rollen bij elkaar moeten gaan brengen.
En over welke rollen heb je het dan?
Nou, we kennen denk ik allemaal wel de beweging waarbij we van software development en operations, dat we die twee takken van sport bij elkaar gingen brengen. Ja. Ja, een van de laatste trends was natuurlijk om ook security mee te nemen. Dus krijg jij de zogeheten DevSecOps organisatie. We mogen daarbij ook niet de testers onder, de quality assurance kant van een organisatie vergeten. Nou, die komt er dan ook nog eens bij kijken. Dus we krijgen echt multidisciplinaire teams tegenwoordig hierbij. Maar als je dan kijkt naar die teamsamenstelling, die moeten wel gesupport worden. Dus wat je ook ziet ontstaan op dit moment is dat je teams krijgt die één, de cloud-omgeving. Hè, tegenwoordig zitten we toch in een cloud-omgeving. We hebben een soort hybride setup. Hè, we hebben nog steeds oud ijzer en we hebben cloud. Ja, die zorgen eigenlijk dat die in nieuwe infrastructuur, hè, de nieuwe vorm van infrastructuur, blijft bestaan. En dat omgevingen of teams snel hun omgevingen krijgen. Dat dingen, als ze iets nodig hebben, dat het heel snel gaat in plaats van dat dat 2 weken duurt. Maar daar tussenin heb je vaak ook nog een soort van enablement team. En sommige organisaties noemen dat dan weer het platformteam. En de terminologie kan nog wel eens verschillen, maar die support dan weer eigenlijk die teams met standaard practices of standaard frameworks voor hun technologie. Dus die zeggen, oké, weet je, als jij nu wil gaan aan testautomatisering, wilt gaan beetpakken, dan hebben wij hier deze type tools zo ingericht, zodat ze eigenlijk het nog makkelijker maken voor zo'n DevSecOps QE team, om het zo maar te zeggen, om software op te leveren.
Ja.
Het klinkt allemaal heel complex als je hier naar luistert, maar dat is het dus ook. Je brengt zoveel krachten bij elkaar en eigenlijk zoveel specialisme, dat het goed georganiseerd moet gaan worden. Wil je daar de baten van blijven behalen?
Ja.
Dus je kunt je voorstellen, als je nu net die DevOps die beweging hebt gedaan en je bent nu ook security aan het toevoegen. Hopelijk heb je daarvoor ook al testautomatisering toegevoegd. En je gaat nu ook eens kijken van oké, hoe kunnen we dan die teams nog efficiënter en effectiever supporten? Want die gaan allemaal hele mooie vragen stellen over tooling. Ze willen nog meer, ze willen nog beter dingen doen. Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat je dan blij blijft? En hoe ga je dan zorgen dat je van buiten naar binnen blijft leren en dat je de nieuwe tools en technologie mee blijft nemen? Ja. En daar zie ik voornamelijk nu nog wel een valkuil. Het absorptievermogen van eigenlijk al dit soort type nieuwe technologieën die het voor ons eigenlijk alleen maar efficiënter en effectiever zouden moeten gaan maken als organisaties.
Ja. Maar heeft dat ook niet te maken dan met durven ook afscheid te nemen van wat we misschien minder gebruiken? En durven ook keuzes te maken? Hè? Dus als je als team natuurlijk alleen maar vol zit en met de inhoudelijke kant en met je technologiekant. Je kan ook gewoon zeggen van we doen minder verschillende onderwerpen, maar we gaan ons focussen op bepaalde onderwerpen.
Klopt.
En we gaan zorgen waar we eigenlijk geen discussie meer over hebben. Hè, dus dat enablement stuk. Dus je platform service model. Dat je daarvan zegt, oké, dat gaan we gewoon standaardiseren en gebruiken.
Ja, dan je maakt nu een heel mooi woord, standaardiseren en gebruiken. We hadden het in een van onze podcasts hiervoor over leiderschap. Hierover moeten we dus ook technisch leiderschap gaan tonen.
Ja.
We hebben dezelfde autonomie die we aan Agile, de mooie werkwijze, gegeven aan dit soort type teams. Die hebben heel veel vrijheid gekregen over de tooling vaak die ze mogen gebruiken. Ook keuzes in hun architectuur. Maar als je dan toch eens even uitzoomt en je gaat ze vergelijken, dan zijn ze misschien soms wel van elkaar vandaan aan het groeien. Maar misschien ook nog wel van de markt. Dus we hebben allerlei nieuwe uitdagingen hebben gecreëerd, wat op zich goed is. Maar ik denk dat wij hier ook technisch leiderschap mogen gaan tonen. En ik denk dat we dat ook, dat dit ook een van de onderbelichte onderwerpen is. Is oké, hoe gaan we nou zorgen dat we juist teams, één, standaarden mee gaan geven. Dus deze frameworks gebruiken we, dit soort type technologie gebruiken we. En welke in de toekomst niet meer. Laat ook die roadmap zien. Weet je wel, maak samen die roadmap. Maar maak daar afspraken over. Weet je wel, dat je weet waar je naartoe gaat in stappen. Misschien ook wel, we zeggen wel eens, we doen niet meer aan 5-jaar plannen. Nee, maak dan een 5-jaar roadmap hoe je met dit soort type tools om moet gaan. Hoe je mee groeit. Durf die ook te updaten met elkaar. Hè? Dus ook daarin mee te nemen. Want er komen nieuwe competitors. Er komen nieuwe technologieën. Hoe vaak ik trouwens niet in organisaties tegenkom die bezig zijn met een tool implementatie, terwijl die alweer oud is.
Ja.
Dat is hartstikke interessant. Dus
maar ligt dat niet precies aan het punt wat je net zei? En dat vind ik wel heel mooi. Ga ook samen met de teams die roadmap maken. Bedenk samen de oplossingen. Want wat ik vaak merk in grote transformaties, dat vooral op gedrag. Hè, dus iedereen wil, wat je zegt, zijn eigen oplossing creëren. Is er ook vaak verliefd op. Hè? We zijn vaak verliefd op onze eigen oplossing. Maar we vinden het juist ook weer heel lastig om dan op een gegeven moment een compromis of goed bij elkaar te brengen. Van jongens, laten we nou zorgen dat we als teams van teams effectief worden. En laten we nou deze standaarden gewoon afspreken. En laten we ons daar dan ook aan houden. En ja, dat betekent ook wel dat je wat geduld moet ontwikkelen. Misschien wel dan wel verder vooruit moet kijken als nou, teams aan teams of als een release train. En dat je wat verder vooruit kijkt met elkaar. Van oké, wat moeten we de aankomende periode doen om weer volgend kwartaal sneller te zijn? Om weer effectiever te zijn? En wat houdt ons tegen?
Klopt. En belangrijk ook is daarbij is, we hadden net over die tools en zo en ook over software. Ja, waar nemen we afscheid van? Ja. Want die roadmap net die we net beschreven samen, ja, dat is hartstikke leuk. En ook vooruitkijken, wat doen we wel, wat gaan we doen om nog efficiënter en effectiever te worden. Maar wat vaak ook hierbij onderbelicht wordt, is de hoeveelheid tools en software die we in place hebben, die uiteindelijk toch ook weer obsolete aan het raken is. Een mooie kreet ervoor, zodat we die niet meer gaan gebruiken, die eigenlijk in de weg gaan staan. Ja. Daar hoor je nu ook heel weinig mensen nog over. Dus we zijn eigenlijk misschien nu, we hebben mooie mogelijkheden gevonden als organisaties om te gaan met onze monolith, om automatisering toe te passen. Nieuwe tools, nieuwe werkwijzes, alle trends. Maar één, de ontwikkelingen gaan supersnel dan. En we moeten dus meer vooruitkijken, maar vooral ook gaan kijken wat gaan we niet meer doen en wat gaan we niet meer gebruiken. Want we zijn eigenlijk een nieuw probleem aan het creëren. Ja. Dus zonder dat technisch leiderschap gaan we er niet komen.
Nee, mooi. Volgens mij is dat een mooie afsluiting van deze podcast. Hè. Eigenlijk zie je dat we in alle drie de onderwerpen hebben het gehad over leiderschap. Hè, dus vooral die verandering ook in leiderschap. Hè, dus het abstractieniveau van de organisatie. Hè, dus durf je als directeur of ben je daar comfortabel in om gewoon hè, op zo'n PI-event aanwezig te zijn, op zo'n planningsevent. Durf je langs teams te lopen en gewoon de vraag te stellen. Jongens, waar zijn we hier nu mee bezig? Welke hulp kan ik bieden om voor jullie effectiever te zijn? We hebben het gehad natuurlijk over de reis van jou, hè, die je hebt gemaakt.
Leiderschap. Durf vragen te stellen en durf hulp bij te halen eigenlijk. Als je merkt van het bestaande werkt niet meer, ja, ga op zoek. Ja. Weet je? En dat is niet gek, want als we een nieuwe developers, om in IT-taal te praten, als hij een nieuwe software update ziet of een nieuwe versie van iets, gaat hij ook op training.
Ja. Dus, ja. Klopt. En ik denk dat dat ook een mooi onderwerp is voor vervolg, voor een vervolgpodcast. Om daar nog een keer goed op in te zoomen. Wat betekent dat nou voor jou en voor een leider in wendbare organisaties? En ik, heel mooi, hè, die technologische ontwikkeling die plaatsvindt. Hè. We zijn allemaal wel redelijk gewend aan DevOps. En we snappen ongeveer wel dat architectuur een onderwerp is waar we wat mee moeten doen. Maar ik denk dat daar nog echt wel een hele lange weg te gaan is. Om het echt stroomlijnen van je landschap, het afscheid nemen van applicaties en zorgen dat vooral het eigenaarschap veel meer breder gedragen wordt. Dus niet dat alleen maar technisch leiderschap in die zin door een manager weer opgelost wordt, maar dat we technisch leiderschap eigenlijk in al die teams willen hebben. Ja. En dat we gezamenlijk kunnen kiezen van welke stappen moeten wij nou zetten. Dus in innovatie, in vernieuwing en in het afscheid nemen van zaken. Dus je ziet continu een mooie rode draad in hoe maak je nou eigenlijk de reis naar een wendbare organisatie. Er zit hem in samen. Volgens
Klopt,
mij is het
zeker,
heel mooi.
Samen, heel mooi kreet, ja.
En durf je afscheid te nemen van dingen die misschien niet meer werken of minder effectief zijn.
Ja, keuzes maken en besluiten nemen en dat ook wel niet alleen doen weer. Nee mooi.
Ja.
Leuk.
Dankjewel Andy. En we gaan je zeker nog vaker spreken. We gaan het ook zo samen doen. Dus dat is superleuk. En ben je nou geïnteresseerd in deze podcast? En heb je bepaalde thema's die je aanspreken? Laat het ons weten. We gaan het onder andere ook de aankomende keren hebben over de menselijke kant, hè, het gedrag. We gaan het hebben over communicatie, verandercommunicatie. Hoe belangrijk is dat? Hè? Je hebt het ook al beschreven. Ik denk dat heel belangrijk is. Ook architectuur. Hè, hoe ziet dat eruit? Maar ook hoe koppelen we nou eigenlijk al die teams aan de strategie? Hè? Dus een stuk portfolio management. Hoe bestuur je nou op een goede manier? Feedback gedreven. Hoe zorg je nou dat je daadwerkelijk waarde oplevert? De teams de juiste dingen laten doen. Nou, dat zijn verschillende voorbeelden van onderwerpen die we de aankomende podcast gaan behandelen.
Ja, stop. Daar komt eigenlijk alles weer in terug. En misschien krijgen mensen zeker weten nog wel meer handvaten. Dus hartstikke leuk. Top. Ja. Ik heb er zin in, Dave.
Nou, mooi. Dankjewel.